cultuur en context. We hebben de voorbije weken het gehad over beeldspraken in de Bijbel, over woordgebruik. We hebben gezien dat dat allemaal veel meer met symbolen is, met metaforen. Vandaag gaan we eventjes inzoomen op een ander aspect van Bijbelse context en cultuur, en dat is de familie. De eenheid, de familie-eenheid in die tijd. Ja. Families zijn heel belangrijk, nu nog steeds, maar vooral in die tijd en trouwens in nog veel andere delen van de wereld zijn families heel belangrijk. Ja. Wij Westerlingen, wij begrijpen dit niet altijd zo goed, omdat we in een democratisch sociaal regime leven. Dat wil zeggen, als er iets met ons gebeurt, de maatschappij vangt ons op. Het noemt misschien wel een sociaal-democratisch sociale gemeenschap, maar eigenlijk is het heel individualistisch. Ja. Ja, we zijn graag sociaal bij elkaar. Hè? We gaan graag tezamen ergens naartoe. We gaan graag samen naar de kerk. De mensen gaan graag samen op café. Nu dat de coronacrisis echt blootlegt dat we eigenlijk veel sociale contacten nodig hebben. Ja, we gaan graag samen met elkaar. Maar op het einde van de dag slaapt iedereen toch nog graag iedereen in zijn eigen bed. Hè? Iedereen heeft graag zijn eigen huis, iedereen heeft graag zijn eigen tuin afgeschermd en zo verder. En we leven wel in een sociale gemeenschap, maar als we iets meemaken, wordt opgevangen door de maatschappij en al de sociale voorzieningen dat we hebben. Maar het is een groot verschil met het Midden-Oosten. Ja? We leven niet meer in dezelfde omstandigheden. We groeien niet meer op in dezelfde omstandigheden. En dus dan gaan we wel wat hints en bepaalde details in Bijbelse verhalen gaan we dan wel missen. Wat voor hun heel belangrijk was, is voor ons niet meer zo belangrijk. En zij kunnen dan noteren in de Bijbel en wij gaan dat dan totaal missen of dat valt gewoon niet op. Ja? Een voorbeeldje daarvan is genealogieën, ja? Geslachtsregisters. Ja? We vinden ze terug in het Oude Testament. Iemand van jullie is misschien al eens gelezen in het boek van Numerieken, in het boek van Kronieken. Al die geslachtsregisters van, die stamt af van een dia, die stamt vanaf en zoveel daar en zoveel daar, dat je denkt van, wat is dit nu interessant? Dat moeten we toch niet lezen, dat is totaal niet van toepassing, dat slagen we over. Hè? En dat is inderdaad, wij hebben daar niks aan. Hè? We vinden dat ook terug in het Nieuw Testament. In het Nieuw Testament, in het begin van de Evangelie, hè? In Matthäus en in Lucas. Vinden we de genealogie van Jezus. Ja? Van het begin van Abraham tot Jezus. En in Lucas staat het van Adam tot Jezus. Ja? Voor ons is dat niet echt belangrijk. Ik heb zo'n verhaal gelezen van toen dat ze naar de Filipijnen gingen en ze moesten de Bijbel vertalen in het Filipijns. Hebben de vertalers, omdat de tijd zo kort was, de missionaris hadden niet zoveel tijd, ze moesten de kernboodschap van het evangelie vertalen in het Filipijns, hebben ze ervoor gekozen om de genealogieën van Jezus over te slaan. Want ze dachten, dat moeten ze niet weten, dat is niet zo belangrijk, als ze maar weten dat Jezus is opgestaan uit de dood. Ja, als ze maar weten wat Jezus gedaan heeft aan het kruis, is begraven voor ons, hij is opgestaan en hij geeft de Heilige Geest, ja, dat zal wel genoeg zijn. Ja, nu, het resultaat was dat de mensen niet geloofden dat Jezus een echt figuur was. Dat het een mythisch verzonnen figuur was, omdat er geen genealogie was inbegrepen. Want voor hun, in die tijd, voor hun was dat aantoonbaar bewijs dat iemand van iemand afkomt en dat het niet zomaar ergens verzonnen is. Dus snap je wat voor ons onnozel blijkt te zijn, waarom moeten wij vermelden van wie dat we afkomen en wie dat mijn grootvader is, maakt voor ons blijkbaar niet zoveel uit. Maar voor andere culturen is dat uw bestaansreden. Zegt dat niet alleen van wie dat je komt, maar ook de achtergrond van de familie dat je meedraagt. Ja? Dat toont aan wie je bent, bijna. Ja? Dus dat was belangrijk in die tijd. Het was uw reputatie. Ja, de familie van waar je kwam, het was uw reputatie. En dat is natuurlijk heel, dat kan ook natuurlijk heel negatief zijn. Ja? En dank de Heer dat we er vanaf gestapt zijn, dat ik niet meer bekend sta om de zoon of de kleinzoon van, weet je nog, de deer wat die allemaal heeft gedaan? Want vroeger was dat nog altijd in onze cultuur ook. Hè? Dat je bekend staat omwille van wat je moeder had gedaan. Hè? Dank de Heer. Dank de Heer dat het in Jezus Christus allemaal veranderd is. Amen. Maar dus in de Bijbelse tijden waren genealogieën belangrijk. En dat was geen exacte wetenschap, in de Bijbel ook niet, want sommige generaties werden overgeslagen. Die lieten ze gewoon weg, omdat ze alleen maar de belangrijkste wouden laten zien. He, dat vinden we bijvoorbeeld in de genealogie van Matteüs. He. Die begint bij Abraham. En dan gaat hij naar Jezus, maar er zijn een paar generaties overgeslagen, een paar vaders, een grootvader. Hij toont speciaal de belangrijkste personen, wat heel bekend was voor degenen die het lazen, minder bekend voor ons. Ja? Het verschil tussen Matteüs en Lucas bijvoorbeeld, waarom hanteert Lucas een andere genealogie dan Matteüs, met andere namen? Hij wil, omdat Lucas iets anders wil benadrukken aan Jezus zijn afkomst, dan Matteüs. Ja, Matteüs wil benadrukken dat hij de zoon van Abraham is. En Lucas wil benadrukken dat hij de zoon van Adam is. Ja, twee verschillende standpunten, twee verschillende doelpublieken. Dus het is belangrijk om dat in achterhoofd te houden. Jezus is de zoon van Abraham en dan de zoon van David. Hè? En natuurlijk, uit David zijn meerdere zonen geweest. Maar het wordt belangrijk benadrukt dat Jezus de zoon van David is, omdat de zoon van David is koning. En dus dat impliceert koningschap in uw bloedlijn. Ja? De zoon van betekent dat je lijkt op bepaalde karaktertrekken van de vader. Ja? Moest uw vader bekend staan om een wijs figuur en je werd genoemd de zoon van die man, dan betekent dat, ja, dat is echt een zoon van. Hè, dat is iemand die ook wijs is. Die staat bekend om zijn wijsheid. En zo kreeg elke familieboomstam kreeg zo zijn eigen speciale karaktertrek en reputatie. Je erft dus niet alleen maar de naam van uw vader, maar ook waarvoor hij bekend staat. Jezus, de zoon van God, amen, is dus eigenlijk ook een benaming om te benadrukken dat Jezus lijkt op zijn vader, zijn hemelse vader. Hij is trouwens ook de vader die kwam als mens. Amen. Hij is God die kwam in het vlees en werd een zoon, dank de Heer. Dus hij is de zoon van God. Hij is de, hoe zeggen ze, we hebben daar ook uitdrukkingen voor, hè, wanneer dat je hard lijkt op de vader. Maar dat was dus ook een uitdrukking. Matteüs 5 bijvoorbeeld, Jezus gebruikt het daar. Hij zegt hier, jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Letterlijk, vertaald, vers 45 zegt, alleen dan zijn jullie werkelijk zonen van uw vader in de hemel. Amen. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Oké, dus Jezus wil zeggen, wanneer dat je doet zoals God doet, ben je werkelijk een zoon van uw vader in de hemel. Dan heb je werkelijk de karaktertrekken van uw vader nagebootst hier op aarde. Ja? Het is niet zo dat, ik moet mijn vijanden lief hebben, ik moet bidden voor wie hun vervolgen, en dan zal God mij aanvaarden als zijn kind. Nee, jij bent, amen, door het bloed van Jezus, door opnieuw geboren te worden, ben jij een kind van uw vader in de hemel, en als je een kind bent van je vader, dan emuleer je, dan boots je, dan reflecteer je de karakteristieken van uw vader, want ik ben een zoon van de vader. En mijn vader heeft wijsheid, amen, die heeft liefde, die heeft vergeving, die heeft genade, amen. Ik doe zoals hij doet, want hij zit in mij. En we, snap je wat ik wil zeggen? Oei, goed dat je dat zegt. Ik kan het even opnieuw share. Momentje, hè. Ja. Oké, is nu beter? Ja? Oké. Dank u. Dus je ziet alles, hè? Oké. Dank u. Dus Jezus zegt hier trouwens in deze zin iets. Is revolutionair, hè? Je moet je naaste lief hebben en je vijand haten, hè? En als je dat doet, je vijanden lief hebben en bidden voor wie jullie vervolgen, dan zijn jullie werkelijk kinderen. Want God laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wat revolutionair zegt Jezus hier in die laatste vers, vers 45. Hij zegt, God is met andere woorden onpartijdig. God is onpartijdig. Hij is niet alleen voor de Joden. Hij is niet alleen voor degene die jullie lief hebben. Hij is ook voor degene die jullie zien als vijand. En als je niet bent zoals mijn vader, als je niet bent zoals God, dan ben je, amen, reflecteer je niet zijn vaderschap, dan ben je zijn kind niet. Amen. Dan laat je niet zien dat je zijn kind bent. Dus we moeten zijn zoals God, amen, die de zon laat opgaan over goede en slechte mensen. Maar we zijn onpartijdig, we vechten niet tegen vlees en bloed, we kiezen geen kanten, we kiezen niet de linkse of de rechtse kanten, wij zijn neutraal, wij zien alles vanuit het oogpunt van het koninkrijk. Amen. En dat is de enige manier om mensen te verzoenen. Dat is de enige manier om een vredemaker te zijn. Halleluja. En dat is door Jezus na te bootsen. Trouwens, wat ook zo revolutionair was aan wat hij hier zegt, over je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Hij zegt, jullie hebben gehoord dat gezegd werd. Nu, we weten dat dat in de wet staat, in Leviticus, staat dat je moet je naaste lief hebben. Dat was een van de wetten. En je vijand haten staat nergens in de Bijbel, hè? Staat nergens in de wet. Matteüs 5 gaat trouwens over, ik denk dat Jezus op verschillende plaatsen in Matteüs 5 zegt, je hebt gehoord, hè, maar ik zeg u, je hebt gehoord, oog om oog, tand om tand, maar ik zeg u, hè, draai de andere wang toekeren, om kwaad niet met kwaad te vergelden. Dus hij zegt, je hebt dit gehoord, want ze hebben dan natuurlijk gehoord van de fariseers die de wet verkondigen. Maar hetgeen dat hier in het tweede deel staat, staat niet in de wet van Mozes, uw vijand haten. Dat is iets wat de schriftgeleerden hadden toegevoegd. Dat was iets dat zij hadden geïnterpreteerd aan wat het betekent om uw naaste lief te hebben. Voor hun, de naaste, was hun gebuur. Was degene van hetzelfde ras. Was degene van Israël. Was iemand die geboren was en die dus bekeerd was en die besneden was. Iemand die deel uitmaakte van de belofte van Abraham. Dus iedereen buiten Israëlieten waren eigenlijk vijanden. Werden beschouwd als vijanden, waren zondaars. Die maakten geen deel uit van het verbond met God. En de Heer gaat dat eventjes veranderen. In een andere passage zegt hij hetzelfde, in Lucas 10, kwam er iemand zich rechtvaardigen. Je wou weten wat hij moest doen om rechtvaardig gevonden te worden. Er was een wetgeleerde. Hij vraagt, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? En Jezus antwoordt, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordt, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En dan zegt Jezus, u hebt juist geantwoord. Zei Jezus tegen hem, doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Wie is eigenlijk mijn naaste? In die tijd werd dat geïnterpreteerd, de wetgeleerden, waar de naaste, dat waren Israëlieten, zij die goed deden voor elkander. Ja? Als jij goed doet voor mij, doe ik goed voor u. Ja, dat is de naaste. Letterlijk is dat degene die dichtbij zijn. En de Joden die gingen al niet dichtbij iemand dat onrein was. En toen vertelde Jezus hem het volgende. De parabel van de barmhartige Samaritaan. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde. Onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken en mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om zich heen. Dan kwam er een leviet, hetzelfde. Ja? En dan de derde, een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. Volgende morgen en zo verder, je kent dat wel. Vers 36. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? Dus Jezus zegt, er was een priester, er was een leviet en een Samaritaan. Ja, die eerste twee, de priester en de leviet, dat waren in de ogen van de wetgeleerden, dat waren de naaste. Dat waren Israëlieten. De Samaritaan, nee, wij gaan niet om met Samaritanen, dat is de vijand, die verkrachten het woord van God. Die hebben hun eigen interpretatie, die hebben hun eigen tempel, we moeten daar ver weg van blijven. Samaritaan is mijn vijand. Daar bid ik zelfs niet voor. En Jezus wil juist aantonen dat de naasten in heel dit verhaal, Jezus zegt, het was de Samaritaan, degene die jullie bestempelen als vijand, is niet op basis van afkomst, maar op basis, amen, van wat je doet, het medelijden dat je hebt voor een ander. Want God is hetzelfde, hij is onpartijdig. En dank de Heer dat God zo was, moesten wij alleen maar, zoals in het Oude Testament, aanvaard worden op basis van een geslachtsregister, op basis van uit welke moeder dat kwam, dat ik werd aanvaard, dan had niemand van ons, amen, nu de prachtige boodschap van Jezus kunnen horen en het eeuwig leven kunnen erven. Dus dank de Heer. Amen. Dus de Heer toont hier dat de naaste is niet beoordeeld op basis van priesterschap, op basis van leviet, maar op basis van het medelijden dat je hebt voor een ander. Amen. En dat was dus de naaste. Dit maar even terzijde van dat naaste gedoe, hè, want het gaat elk over familie. Hè. Maar heeft er wel mee te maken, want ze waren zo geïnvesteerd in geslachtslijsten, genealogieën. Je weet in het Nieuwe Testament dat Paulus daar ook tegen spreekt. Ja? In het boek van Galaten. Waar dat christenen zich terug gaan bezighouden met geslachtsregisters. Dat ze terug gaan opzoeken van waar ze komen. En Paulus zegt, waar zijn jullie mee bezig? Wie heeft jullie zo behekst dat jullie nu terug naar de wet, terug naar geslachtsregisters, terug naar sabbatsdagen, terug gaan berekenen wanneer dat de feesten moeten. Waarom terug gaan naar hetgene waarvan de Heer ons heeft van bevrijd? Amen? Omdat dat zo belangrijk was in die tijd. Wij begrijpen dat niet. Voor ons is dat van wat doet er toe, maar voor hun was dat heel belangrijk. Het bepaalde uw toekomst. Van wie je vader was, bepaald in zekere zin wie dat jij ging zijn in dit leven. De kans dat jij de reputatie van een vader zou kunnen omdraaien, was praktisch onmogelijk, tenzij, met God is natuurlijk alles mogelijk, maar het was moeilijk. Johannes 8, nog zo'n voorbeeld, waarin dat diezelfde term wordt gebruikt, u bent de zoon van. In dit geval is het in negatieve zin. Jezus zegt tegen de fariseers, u doet inderdaad wat uw vader deed. Ze zeiden, wij zijn geen bastaardkinderen, we hebben maar één vader, God. Als God uw vader was, zei Jezus tegen hen, zou u me lief hebben? Want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hier naartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. Uw vader is de duivel en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is. Een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Dus, Jezus zegt hier, uw vader is niet God. Jullie zijn zonen van de duivel. Jullie zijn zonen van Satan. Hij is van begin al een leugenaar, omdat je niet wil luisteren, omdat je niet wilt aanvaarden wat ik zeg. Hij die komt vanuit de hemel. Hij die het licht is. Hij die de waarheid spreekt. Je gaat mij uitmaken voor demon, voor duivel. Maar jullie zijn waarlijk de kinderen van je vader, de duivel. Je hebt de karakteristieken daarvan. Amen. Dus je ziet, de benaming van zoon van was een belangrijke term, een beladen term in die tijd. En daarmee dat Matteüs begint met het geslachtsregister van Jezus helemaal uit de doeken te doen. En hij benadrukt in het geslachtsregister van Jezus een paar opmerkelijke zaken. Ik zal het eventjes laten zien. En ik had dat eerst ook nog niet gezien, totdat ik gisteren aan het lezen was. Vers 11 tot en met vers 11. Oké, MBG. Hop, naar rechts. Ja. Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Oh, sorry, het begint met de zoon van David. Ah ja, de zoon van Abraham, ja. Just. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broeders. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Peres verwekte Chezron. Chezron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon. Ik denk, waarom ga dat nu echt allemaal lezen? Ja, je moet op vier dingen letten. Er zijn vier dingen die uitspringen. Misschien gaat iemand ze opmerken. Salmon verwekte Boas bij Rachab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Salomo verwekte Rechabeam. Rechabeam verwekte Abia. Abia verwekte Asa enzovoort. Hezekia verwekte Josia verwekte en diens broeders en tijden van enzovoort. Nu, ik ben er rap over gegaan. Heeft iemand iets speciaals opgemerkt? Er zijn vier namen die eruit springen. Iemand toevallig gezien? Wacht, hier zie je drie namen. Drie namen die eruit springen. Juist. Inderdaad, goed opgemerkt. Of jij wist dat al, Leen? Mij was dat ook nooit opgevallen, maar dus als je het geslachtsregister afgaat, er staan maar vier vrouwen in. Normaal moet er altijd man-vrouw, maar dat staat maar in vier gevallen dat de man en de vrouw staat ingevuld. Voor de rest is gewoon altijd de man, de vader. En maar vier keer wordt er de vader, of zelfs alleen de moeder, zoals hier Juda verwekte, Peres en Zerach bij Tamar. Ja, dat is vader en moeder. Dus we hebben Tamar, we hebben Rachab, we hebben de vrouw van Uria, dat is Bethseba, en we hebben Rut. Ja, drie bijzondere vrouwen die toch genoemd worden. En waarom zijn ze bijzonder? Ik zal even de commentaar voorlezen van Matthew Henry. Dat is een bekende bijbelcommentator in de 18e eeuw, denk ik. Die heeft zowat over elke vers een commentaar geschreven. Heel interessante commentaar. En hij zegt het volgende over deze passage. Er zijn vier vrouwen, en maar vier, genoemd in deze genealogie. Twee van hen waren oorspronkelijk vreemden voor het gemene best van Israël. Rachab, een Canaanite, en bovendien een hoer, en Rut, de Moabitische, maar in Jezus Christus is er geen Griek noch Jood, amen, en degenen die vreemden en vreemdelingen zijn, zijn welkom in Christus tot het burgerschap van de heiligen, amen. Dus er waren er twee, Rachab en Rut, die geen deel uitmaakten van Israël. Rachab was inderdaad de hoer, de prostituee, die wanneer ze het beloofde land gingen veroveren, je moet dat verhaal nog maar eens lezen, die geloof had dat als ze deden wat de Israëlieten zeiden dat ze moesten doen, dat ze gespaard gingen blijven van de verovering van dat land. Ruth, dat is ook een heel ander verhaal, dat is ook een heel mooi verhaal. Een Moabiet is ze dan nog, ja, die uiteindelijk met Boaz trouwt en opgenomen wordt in het geslachtsregister van Jezus. Fantastisch. Hij gaat verder, Matthew Henry. De twee anderen, dan hebben we nog Bathsheba en Tamar. De twee anderen waren overspelige vrouwen, Tamar en Bathsheba. Wat nog een teken van vernedering was, dat onze Heer Jezus werd aangedaan. Dat niet alleen hij van zo iemand afstamt, maar dat hij ook fatsoenlijk, dat hij ook waarlijk van hen is, wordt in het bijzonder opgemerkt in zijn genealogie en er wordt geen sluier over getrokken. Wat zo fantastisch is, ja, ik weet, dat is vertaald uit heel oud Engels en dat wordt vertaald naar oud Nederlands. Ik zal het even samenvatten. Dus Matthew Henry zegt in zijn commentaar over deze passage, dus je hebt hier twee vrouwen van niet-Israëlse afkomst, wat al een affront was, moest dat ergens in uw genealogie worden vermeld. Daardoor vermelden ze al geen vrouwen, want er is een periode geweest in de geschiedenis van Israël, dat ze het niet zo nauw namen met de regeltjes en dat ze met Moabitse vrouwen zijn gegaan, dat ze met Canaanitse vrouwen tot zich hebben genomen. De Heer was toen heel kwaad. Dat staat allemaal in het Oude Testament. Dus dat is best dat ze dat niet vermelden in geslachtsregisters. Maar voor de Heer vermelden ze dat wel. Terwijl dat het eigenlijk heel, moet ik het zeggen, het zou schaamtelijk zijn voor een Jood om twee niet-Israëlische moeders te hebben. En dan nog eens twee overspelige vrouwen. Tamar en Bathsheba. Daar sta je in het bijzonder. Waar sta ik het hier over Bathsheba? Jozef, hier vers 8. Joram verwekte Uzia. Nee, waar staat dat? Vers 6. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Eigenlijk is dat dubbel schaamtelijk. Omdat de vrouw van Uria, iedereen weet al dat Bathsheba is, maar er wordt er nog een speciaal Uria bijgevoegd, omdat ze overspel heeft gepleegd. Ja? Bij de vrouw van iemand anders. Ja, dat gaan we er nog een speciaal in zetten. Maar ze gaan het niet bedekken. Matthäus wil het niet bedekken, want hij wil laten weten dat Jezus is gekomen tot de zijnen. Hij nam de gelijkenis van zondig vlees op zich. Amen. En uiteindelijk nam hij al de zonden van al degenen die voor hem kwamen, van waaruit hij kwam. Amen. Hij was een authentiek mens en hij kwam uit zondig vlees, hij kwam uit een zondig geslachtsregister, maar was eigenlijk zonder zonde. Amen. Hij die onschuldig was, werd uiteindelijk schuldig bevonden door de schulden op zich te nemen. Amen. En het grote van alles, hij vergeeft ons. Hij neemt zelfs grote zondaars. Wanneer dat ze zich bekeren, neemt hij die grote zondaars zoals een David, een overspelige David, een Ruud, een Moabitische, een Rachab, een Canaanitische hoer. Amen. Hij neemt die op basis van geloof in een dichtstbijzijnde relatie met hemzelf. Amen. Dat is de God die we dienen. Dank de Heer. Halleluja. Het toont ons aan dat geslachtsregisters, het maakt niet uit van waar we komen. In Jezus zijn we allemaal een nieuwe schepping. Amen. We moeten mensen niet gaan oordelen, verwijten maken op basis van de schandalen van hun voorouders. Want als Jezus uit zo'n geslacht komt, amen, maar hij is de meest onschuldige, perfecte, wijze mens ooit op aarde, amen. Halleluja. Met God is alles mogelijk. Amen. Dank de Heer Jezus. Trouwens, een Moabitisch volk. Je weet toch van waar dat een Moabieten komen. En Ruud, de Moabitis, die Boaz keek er niet naar. Boaz zag voor wat ze stond, wat ze kon doen. Hij zag haar liefde voor hem in haar. En het maakte niet uit, dat is eigenlijk ook een teken van Jezus, een beeld van Jezus, van de toekomstige Jezus. En Moab komt uit de incestrelatie van Lot met zijn twee dochters. Je kent dat verhaal daar wel, in de grotten van Lot. Het was toch in grotten, hè? Waarom dat ik een grot inbeeld, dat weet ik nu ook niet. Nee, dat was in de bergen, ja, waar Lot met de dronken Lot en zijn dochters. Het is wel interessant. Trouwens, in de Moabieten, die mochten niet in de tempel. Hè? Niemand mocht in de tempel. Ik zal er niet op terugkomen. Daar kom er nog op die vers terug. Dus, we gaan verder. Vroeger kwam dus uw identiteit van uw familielijn. En uw reputatie kwam van uw familie. En dat heeft trouwens nog heel lang geduurd. Hè? Ook in Vlaanderen. Hè? Ik denk dat dan nog tot een jaar of 60, hè, onder de katholieke dominantie. Wie van jullie kan daar misschien van getuigen dat je zo, hè, de ouderen onder ons, als uw moeder of uw vader ergens betrapt werd op iets, als uw moeder betrapt werd op overspeligheid, dan werd jij al als zien als de zoon van een, hè, en jij kreeg die stempel mee, en moest jij dan ooit vroeger iets in dezelfde richting uitgaan van het slechte, en dan zeg je, dat is de zoon van, hè, dat is de zoon van de die, hè, dat is justzelfde DNA, hè, dat is dezelfde geest, en dan kon je naar de pastoor, en die deed dan een rare duiveluitdrijving, hè, dan werden ze zo gemarteld, dan moesten ze allemaal rare, vreemde hekserij is het, amen. In plaats van ze het evangelie te leren, als ze in Christus opnieuw zijn, nee, een duiveluitdrukking, want je bent geboren uit dat zondig zaad en uit die zondige baarmoeder van die moeder waaruit dat je komt. Zo werd dat nog altijd gepredikt. Hè? Ik kan daar niet van getuigen, want ik ben niet in zo'n tijd geboren, dank de Heer. maar zo was het. Maar nu, vandaag is dat niet meer. In onze westerse samen, dank de Heer. En als je nu moet voorstellen, als u vragen hebben, hé, wie ben je? Ja, dan zeggen ze, ja, ik ben de zoon van Peter van Gorp. Dan denken ze, ja, dat interesseert ons niet, wij kennen die niet. Zit je op Facebook? Ja, als je nu voorstelt, hé, wie ben je? Kan je even kort stellen? Dan zeggen ze, ja, ik ben Bart en ik ben leerkracht, ik sta in het onderwijs, ik kom uit de Kempen. Hè? Meestal, wij zeggen, wij identificeren ons nu met het werk dat we doen. Ja? Dat is meer onze identiteit aan het worden. Daarmee willen we een beetje zeggen wie we zijn, omwille van het werk dat we doen en van de regio dat we vandaan komen. Het is alsof we willen laten zien, want het werk dat we doen zegt zo een beetje van de opleiding en de status en het geld dat we verdienen. Maar vroeger zei je, ik ben een zoon van die en dat, omdat de familie had een reputatie. En dat is normaal, want in die tijd had je een geborgenheid in de familie. Er was bescherming, er was voorziening in de familie. Er was zelfs een grote eer in een grote familie te hebben. De eer als man, de grootste eer, de grootste status dat je als man kon hebben, was om een groot nalatenschap achter te laten. Ja? Om een grote familie te hebben, want dan was uw erfenis was gegarandeerd. Ja? De naam die je achterlaat ging verder doorheen uw nageslacht. En misschien kunnen we dan beter begrijpen waarom dat Sarah zo bedroefd was. Omdat ze geen kind kon krijgen van Abraham. Omdat ze misschien zo hopeloos was om dan Hagar aan Abraham te geven. Want het maakte zelfs niet uit dat het ging zijn met een andere vrouw. Als ze maar een kind kon krijgen, als ze maar een nalatenschap, als ze maar een grote familie kon hebben. Want grote familie betekende geborgenheid, betekende bescherming, betekende voorziening, betekende status. Grote familie betekent bescherming. Je had een klein legertje tot u ter beschikking. Om u te verdedigen en te beschermen. Amen. Want familie zorgt voor elkaar. Die gaan niet tegen elkaar keren, normaal gezien. Dat was het idee. Amen. Dan kunnen we misschien beter begrijpen. Rebecca, die ook geen kind kon krijgen. Rachel en Lea. die aan het vechten waren om zoveel mogelijk zonen te krijgen. En Rachel kon er maar geen krijgen en die was gefrustreerd en kwaad. Tot afgunst toe en wenen, zoals de ene vrouw die daar aan de tempel zat te wenen, wat is haar naam, die uiteindelijk Samuel heeft gebaard. Wat is haar naam? Ik ben haar naam vergeten. Hanna, ja Hanna, juist. We zien in heel het Oude Testament, zien we vrouwen die geen kinderen konden baren, kinderloos waren, die zo bedroefd waren. Omdat als vrouw had je geen ander nut voor uw man. Geen ander nut om dan kind te geven. Want wat was voor hun, dat is zo erg, dat is nu eenmaal zo, dank de Heer dat het nu anders is. Dank de Heer, dat er nu geen onderscheid meer is bijna. Hè? Tussen de waarde tussen een man en een vrouw. Maar een vrouw had alleen maar waarde om een kind op de wereld te zetten en zoveel mogelijk liefst. En als het niet lukt met de een, dan pakken we wel een ander. Dan pakken we wel een... En dus polygamie is pas echt verboden. Zelfs in de wet werd het een beetje door de vingers gekeken. Ja? Zelfs David die meerdere vrouwen had. Salomon maar God was niet echt... kwaad dat hij veel vrouwen had, was vooral het feit dat die vrouwen hem hebben doen afleiden van de ene ware God en dat hij verafgoding heeft gepleegd. Ja? Maar in die tijd was veel kinderen, en als je veel kinderen wilt, ja, pak er een vrouw bij. En dat maakt dan allemaal niet uit. Romantiek, dat maakt dan allemaal niet uit. Romantiek, het huwelijk is niet voor romantische doeleinden in die tijd, hè. Zoals vandaag. Het is niet voor sensuele doeleinden. Dat was voor bescherming. Voorplanting. Voor stevigheid in de samenleving te hebben. Amen. En dus zo was het allemaal vroeger. Familie stond centraal. Kinderen hebben stond centraal. Kinderen stonden niet centraal. Maar wel kinderen hebben. Ja. De mannen keken niet zozeer naar hun kinderen. Kon ze niet veel schelen. Als ze later maar sterk werden, liefst zoveel mogelijk zonen om dan de naam verder te zetten. Want als je een meisje had, dan moest je meisje afgeven aan de vent waarmee dat ze gingen trouwen. En ging die dus naar een andere familie. Dus een jongen was natuurlijk veel beter in die tijd, want die bleef dan in de familie. Ja. En je kunt misschien vragen, ja maar Jezus, wat met Jezus? Die had toch geen kinderen? Wat met Paulus? Die had toch geen kinderen? Dat is toch zo belangrijk in de Joodse cultuur. Kinderen hebben. Oh, trouwens, niet alleen in de Joodse cultuur. In de Midden-Oosten cultuur is dat nu nog altijd belangrijk. Dus, dat is allemaal... Je hangt er vanaf welke cultuur dat je komt. Hè? En de sociale voorzieningen. Maar Matteüs 19 is een interessant gegeven daarin. Kijk, Matteüs 19. Waarom Jezus geen kinderen, Paulus geen kinderen, was het dan niet belangrijk? Ja, dat was belangrijk, maar... Dit is wat Jezus daarover zegt. Zij tegen hen, niet iedereen kan deze kwestie begrijpen. Alleen degene aan wie het gegeven is. Dus hij gaat nu iets vertellen, dat niet makkelijk is om te begrijpen. Omdat in die cultuur was het onbegrijpbaar. Hij zegt, vers 12, er zijn mannen die niet trouwen, omdat ze onvruchtbaar geboren werden. Anderen omdat ze door mensen onvruchtbaar gemaakt zijn, gecastreerd. In de Bijbel hebben ze daar ook een woord voor. Enig, unig, wie kan als je dat spreken? Een enig. Ja, een enig. Hè? Een gecastreerde man. Ja? Anderen omdat ze door mensen onvruchtbaar gemaakt zijn. En er zijn mannen, derde categorie, die niet trouwen omdat ze zichzelf onvruchtbaar gemaakt hebben met het oog op het koninkrijk van de hemel. Laat wie bij machten is dit te begrijpen, het begrijpen. Ja. Wie begrijpt er dat? ik heb dat laatste deel niet echt begrepen. Wanneer dat hem zegt, er zijn mannen die niet trouwen, omdat ze zichzelf onvruchtbaar gemaakt hebben met het oog op het koninkrijk van de hemel. Ik dacht altijd, zijn er dus mannen die hunzelf hebben gecastreerd voor het koninkrijk? Moet hij dat dan doen? Hij wil dat niet letterlijk bedoelen. Er zijn mannen die zichzelf rekenen als een enug. Die zich spiritueel rekenen als onvruchtbaar. Ja, voilà, het celibaat, Cornelia. Ja. Die zich vrijwillig eigenlijk hebben onderworpen als aan het celibatair leven in dienst, in oog op het koninkrijk van de hemel. Ja, in onze tijd, als wij dat lezen, en er zijn een paar mannen en vrouwen, ik denk meer vrouwen dan mannen, die er bewust voor kiezen om niet te trouwen, hè, om dus kinderloos te blijven. Ja, in onze tijd, als we dat horen, denken we, allee, echt? Allee, dat kun je dan nooit ervaren, de romantiek en de band, hè? De band van het van de man en de vrouw en de kinderen en de sensuele, hè? De seksuele activiteit. Allee, dat kan toch niet? Heel leven nooit dat je dat doet. Allee, dat zouden wij reageren. Ja? Zo zouden wij dat horen. Maar in die tijd was dat van, niet trouwen? Geen kinderen? Dat kan niet. Een kind is mijn statussymbool. Een kind zegt wie ik ben. Een kind geeft mijn goede naam door. Een kind geeft weer mijn reputatie. En wat ik kan voortbrengen. En al de stevigheid. Mijn pensioen. Wie gaat er voor mij zorgen als ik geen kinderen heb? Wie gaat mij onderhouden? Als ik oud ben. Wie gaat mijn akker verder zetten? Wie gaat de zaak overnemen? Amen. Dat was zoals Abraham. Wie gaat mijn zaak overnemen? Toch niet mijn slaaf daar. En God zei, nee, het zal niet de slaaf zijn. Het gaat uw eigen bloed, eigen zoon zijn. Het was belangrijk voor Abraham. Hij dacht dat hem kinderloos ging blijven, maar nee. Zijn geslacht zal talrijk zijn als sterren aan de hemel, zandkorrels van de zee. Amen. Maar dus Jezus zei dus voor het oog van de hemel, het koninkrijk van de hemel zijn er mensen die heel hun nalatenschap willen wegcijferen ter ere, ter glorie, om zich toe te wijden aan de zaak van het koninkrijk. Amen. En in die tijd was dat onbegrijpelijk, heel moeilijk. Ja, want men trouwde niet voor romantische doeleinden. Zoals vandaag. Hè? Het was voor voortplanting en een familie op te bouwen, stevigheid, samenleving. Eigenlijk, huwelijk in die tijd was gewoon een contract tussen twee families. Het was een verbond. Het was eigenlijk een business deal. Ze hadden elkaar nog ineens gezien. Tot de nacht. En dan hadden ze elkaar gezien. Ja? En van tevoren werd er van allerlei achter de schermen door de ouders van het partij afgesproken. Zoveel binnenbrengen. Ah, dat is goed. Er werd bepaald met wie dat je ging trouwen, want je gaat toch niet trouwen met een arme sukkeleer. Je moet trouwen met dezelfde status, want dan kunnen we de twee vermogens van de familie, voilà, brengen we samen en dan blijven we sterk. En in Vlaanderen, in België, is dat ook nog lang zo geweest. Hè? Dus dat was in die tijd de cultuur. En dus alleen achterblijven, dat betekent dat je een enorm risico leidt. Dat was echt leven in geloof. Paulus heeft het gedaan. Hij heeft gezegd, als je trouwt, dan maakt u zoveel druk om zoveel zaken. Maar als je niet trouwt, dan kun je focussen op de zaken van de Heer. Maar dat is alleen voor zij die voor hun dat gegeven is. Amen. Laten we daar geen voorbeeld aan nemen, want je ziet wat er ook gebeurt als je dat doet met verkeerde redenen en in de verkeerde mindset met een verkeerd evangelie, hè? En dan zie je wat er in de katholieke kerk gebeurt, hè? In het celibatair leven, en daar komt, dat is niet voor iedereen gegeven, laten we het zo zeggen. Het is wel frappant in deze vers, dat Jezus positief spreekt over enugs, en gecastreerde mensen. Want daar werd niet zo positief over gesproken in de Bijbel trouwens. En hier zegt hij, het is eigenlijk voor het koninkrijk van God, als je het kunt, ja. Maar kijk wat er in Deuteronomium 22, vers 23, vers 24. Mannen bij wie de zaadballen zijn geplet of het lid is afgesneden, mogen niet deelnemen aan de dienst van de Heer. Ook bastaards en hun nakomelingen tot in het tiende geslacht zullen er nooit aan mogen deelnemen. Hetzelfde geldt voor Ammonieten en Moabieten. Nooit of te nimmer zullen ze tot de dienst van de Heer worden toegelaten. Nu kunnen we misschien wel begrijpen waarom dat ze zo gefocust waren op de geslachtsregisters. Ja. Nu kunnen we misschien wel begrijpen, want anders mochten ze niet aan de dienst deelnemen van de tempel. Maar dank de Heer dat de geest sterker is dan de wet. Amen. Want er is een profetie in Jesaja 56. Dat zegt in vers 3 en 5. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen, de Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de eunuch niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer, de eunuch die mijn Sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters, een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. Halleluja! Ik weet niet of je dat hebt kunnen bevatten en begrijpen. Maar toen Jezus sprak over die eunuchs en het koninkrijk van de hemel, had hij deze tekst misschien in gedachten. Dit is een profetische passage dat zegt, want Deuteronomium, we hebben juist gelezen, een eunuch heeft geen toegang tot in de tempel. Maar de Heer zegt, de eunuch die mijn Sabbat in acht houdt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, met andere woorden, iemand die geloof heeft, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters en gedenkteken en een naam in mijn tempel. Maar ze mogen niet in de tempel, maar toch gaat er een tijd komen. Dat ook al zijn ze eunuchs, als ze zich houden aan het verbond. En als ik dat dan naar Jezus toetrek, als zij zich naar het nieuwe verbond gaan richten, amen, dan maakt het niet meer uit of je een geslacht hebt, of vanuit welk geslachtsregister dat je komt, amen. Je krijgt iets beter dan echte zonen en dochters, amen. Een naam, een nieuwe naam in zijn tempel, dank u Heer. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. En er is maar één naam gegeven onder de hemel aan de mensen waardoor we eeuwig leven hebben. Amen, dat is de naam van Jezus. Amen, dank u Jezus. Amen. Mijn moeder zegt, die werden eruit gekozen en niet uit zichzelf. Wie de eunuchs? Ja, de koninklijke eunuchs. Ja. Ja. Ja, maar je hebt er dus die zo geboren zijn en die door mensen zijn gemaakt. Inderdaad. En die waren inderdaad... Ja, vele heidense koningen hadden eunuchs in het hof. Omdat als je een man had die zich niet kon voortplanten, was dat geen bedreiging. Die had toch geen zonen waarnaar het koningschap naartoe kon gaan. Dus een koning, wat moest hij doen? Zoveel mogelijk zonen, want als hij sterft, gaat de kroon door naar zijn nakomeling. Ja? Bleef het in de familie. Een eunuch had geen familie, dus dat is geen bedreiging. Laat die maar aan mijn hoofd staan. En ze hebben ook een hoog stemmetje enzovoort. Maar het was vooral voor die bedreiging van een grote familie. Maar je ziet wel wat er gebeurd is in het Oude Testament. Hè? De ene koning overrompelt een andere en die zet dan verder. Hè? En zijn zoon daarachter en zijn, maar dan weer een ander. Dus constant aan bras, hè, als je te veel zonen had. Maar die had geen zonen, dus... ja, dan vraag ik me af of de Joodse koningen dat ook deden. Maar ik denk dat het alleen van heidense koningen kwam. Dan moet eens iemand opzoeken of dat ook in... Of dat ook zo was. We kennen het verhaal wel van die ene eunuch, hè, die op weg was naar... In het Nieuwe Testament. Ik ben vergeten. Maar wat? Jesaja 56. spreekt hier dus positief. Er gaat dus een moment komen dat ze wel gaan toegelaten worden in de tempel. En dat is in Christus. Amen. En dan eindig ik met de volgende vers. Galaten hoofdstuk 3. Van... Nee, ik ga Galaten 3:27. Sorry. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. En er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije. Man of vrouw, u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Amen. En daar komt het eigenlijk allemaal op neer. Het was zo belangrijk in de tijd van de Joden dat ze zich konden bewijzen als zonen van Abraham. Zonen van het verbond. We zijn besneden, we zijn zonen van Abraham. We behoren God toe. Maar Paulus had de openbaring dat het niet meer uitmaakt van welk geslachtsregister dat je komt. Het maakt niet uit van welke familie, de reputatie die je familie heeft. Dat gaat u geen zekerheid geven. Dat gaat u geen bescherming geven. En andersom ook, als het een slechte nalatenschap is, dat gaat u in Christus, dank de Heer, gaat u ook geen onheil, gaat u ook geen vervloeking opbrengen, want in Christus begint alles opnieuw. En in hem ben je waarlijk een nakomeling, een zoon of een dochter van Abraham. Erfgenamen volgens de belofte. Amen. Dank de Heer. En de Heer geeft ons iets beters dan zonen en dochters. Een eeuwige naam. Een naam die onvergankelijk is. In die tijd was dat een heel straffe statement. Want zonen en dochters betekenden alles. Amen. Om dan te zeggen dat er nog iets belangrijker is dan dat. Een naam. Amen. En jongen, ik heb de naam al van mijn vader. Nee. Ik geef u een naam. Dat belangrijk is, ja, maar ik ben al zoon van Abraham, ik ben Jood. Nee, het maakt niet uit van wie dat je afkomt. In die tijd was dat alles, maar in Jezus maakt het allemaal niet uit. In Jezus of je van een hoer, een prostituee, een overspelige komt, een Moabitische, amen, het maakt niet uit. In geloof ben je een nieuwe schepping en begint alles opnieuw. En kunnen wij diezelfde vergevings, diezelfde neutraliteit naar andere mensen toepassen. Zo zullen we werkelijk kinderen zijn van onze hemelse Vader. Amen. Want God laat het regenen op de goede, op de rechtvaardige, onrechtvaardige, doet de zon opkomen. Laten we zijn. Amen. Zoals de Heer Jezus. Amen. Iemand daar nog vragen over? Dank u, Jezus. Dank de Heer dat het veranderd is, hè? In onze samenleving. En dat we zelf niet mensen mogen oordelen, hè, op hun afkomst. Of zelf mensen, want dat was schering en inslag in die tijd. Maar dat wij het niet mogen doen, in Jezus' naam. Laten we samen bidden. Vader, we danken u, Heer, dat we uw zonen, uw dochter, uw kinderen zijn, Heer. We zijn kinderen van onze hemelse Vader, en wij willen hetzelfde doen dan wat jij hebt gedaan, Heer. Wij willen hetzelfde doen. Wij willen mensen vergeven, een nieuwe kans geven. Wij willen ze niet oordelen op basis van hun afkomst. Geen vooroordeel, Heer, op basis van wat hun moeder of vader heeft gedaan. Van welke familie dat ze komen, of nu rijk is of arm, Heer. We willen niet vooringenomen zijn naar de rijken toe en ze beter behandelen. Heer, we willen ze geen betere stoelen geven, een betere voorkeursbehandeling, omdat ze vanuit de rijke familie komen. Heer, we willen zo niet zijn, Heer. We willen iedereen gelijk behandelen, Vader. Dat er geen onderscheid mag zijn tussen rijk en arm, tussen Jood of Griek, tussen slim of dom, Heer. Halleluja, het maakt niet uit, want in Christus zijn ze allemaal even waardevol. Heer, in uw ogen, elk kind, Heer, op aarde wordt geboren als een ziel dat waardevol is in uw ogen. Een ziel dat gered moet worden, een ziel dat het evangelie moet horen. Laten we het zo behandelen in de naam van Jezus. Amen. En laten we allemaal amen.